Wat een energie in dit gesprek, Wessel. Ik zit gewoon na te genieten.
Ja, leuke mensen. Heel verschillend, maar toch hebben ze elkaar gevonden en doen ze echt vette dingen samen. Ja? Ik vind die stichting echt, die valt op. En daar gaan we nog veel van horen.
Je wordt er echt super enthousiast van. Ik weet dat ik mezelf altijd heel veel moet tegenhouden als ik zin krijg om weer iets nieuws te gaan doen of ergens aan bij te sluiten. Maar ik krijg echt zin om met ze mee te doen.
Eén ding per dag, Anna. Eén ding per dag.
Eén ding per dag, Wessel.
Oké.
Welkom bij onze podcast over de zorg, waarin oplossingen centraal staan. Nu eens geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel en in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken.
Wessel, vandaag zitten we aan tafel met niet één, maar twee gasten, namelijk Rob van der Kolk en Sarah van der Lely. Voordat we zo met ze in gesprek gaan over hun diverse oplossingen, kan ik het wel samenvatten. Beginnen we even met het gebruikelijke riedeltje. Ik ben benieuwd, Wessel, wat heb jij deze week opgelost?
Ja, eigenlijk de afgelopen dagen had ik een ondernemerscursus. En dat is altijd heel erg leuk. Er komt heel veel energie bij kijken. Maar het betekent ook veel zitten en luisteren naar mensen. En ik merkte de afgelopen keer eigenlijk al dat mijn energie dan soms een beetje op is halverwege die dag. En nu zaten we op een heel mooi landgoed, waar we eigenlijk helemaal niet zo heel veel gebruik van maakten, want je blijft dan in die zaal. En toen ben ik tussendoor gewoon even een uurtje gaan wandelen door het bos daar. Lijkt een hele kleine oplossing, maar het doet mij altijd weer beseffen dat je dan soms even eruit moet. En dan weer met hernieuwde energie eigenlijk veel meer bereikt.
Je voelde je ook echt opgefrist in het middagprogramma.
Ja, het zijn heel erg eenvoudige oplossingen, ja. maar het werkte echt voor mij.
Wat lekker,
ja.
Wat lekker.
En jij, Anna?
Ja, we hadden ook wel een persoonlijke goede oplossing. Wij willen deze zomer gaan fietsen, mijn vriend en ik, en een lange fietstocht maken. We hadden een beetje in ons hoofd dat we graag naar Kopenhagen wilden fietsen. Alleen Kopenhagen en terug, dat lukte dan weer niet in de tijd die we hebben. Dus we moesten dan met fietsen een manier vinden om weer terug naar Nederland te komen. Hebben we heel lang over zitten dubben, want de trein, ja, dat is het makkelijkste. Maar ik kende treinen met name in Duitsland wel goed in de zomer. Het is gewoon ontzettend druk, ook vaak vertragingen. En ik zag allemaal beren op de weg. En dan zit je met fietsen en bagage. En dan moet je over die drukke perrons. En dan mis je een trein en ben je gereserveerde plek kwijt. Dus we wisten niet zo goed hoe we dat nou goed moesten oplossen.
Wat een probleem allemaal.
Hè? Ja, heel veel problemen. En toen, Wessel, toen hebben we iets gedaan. Wij hebben hulp gevraagd. Je kent het als bekende oplossing voor een probleem. We hebben iemand ingeschakeld via internet die dat heel vaak doet, die een hele ervaren fietsreiziger is. En die runt een soort bureautje en dan gaat hij met je meekijken en dan boekt hij ook echt de treinen voor je, maar op zo'n manier dat je die overstappen goed haalt. En we hebben de terugreis ook verdeeld in 2 dagen, dus dan is het wat rustiger, hebben we wat meer ruimte. Dus die terugreis is eindelijk geboekt en nu kan het plannen beginnen.
Hartstikke mooi. Dat wordt een goede vakantie.
Dat wordt het.
Ja, heel fijn. We gaan naar jullie kijken en ik wil eigenlijk met Sarah beginnen. We hebben jou ook gevraagd om iets mee te brengen. Wat heb jij deze week opgelost?
Nou, zoals de meeste mensen die mij goed kennen wel weten, ben ik niet heel goed in op tijd komen. Jullie hebben het net ook ervaren. En wat ik nu doe is, ik ben begonnen met wekkers zetten. En dan 10 minuten van tevoren, 5 minuten van tevoren en op het moment dat ik ergens moet zijn. Waardoor je dus ook veel minder in je hoofd bezig hoeft te zijn met ik moet zo weg en op je telefoon kijken hoe laat het is en dan toch afgeleid raken. Dus je wordt gewoon op een bepaald moment herinnerd van oké, nu moet je afsluiten en de rest van de tijd kun je heerlijk je ding doen.
Een supergoeie oplossing. Komen. Maar wat ging er vandaag dan mis? Want
ik had echt heel optimistisch gepland. Ja. Het was gewoon niet haalbaar.
Je bent een optimist.
Ja, ja, zeker.
Goede eigenschap. Ja. Rob, wat heb jij opgelost?
Ja, het gaat ook over fietsen. Dus ik ga deze zomer helemaal van Biarritz naar de Middellandse Zee fietsen over de Pyreneeën. Al die grote kols met wat vrienden en wat collega's en met 2 broers. Dus dat is hartstikke leuk. Maar dan moet je trainen. En dat is met dit weer altijd natuurlijk hartstikke leuk, mooi weer. En ik denk, shit, ik heb ook deze podcast. Dus wat ik gedaan heb nu, ik heb Sarah gebeld. Kan mijn fiets alsjeblieft achterin bij jou? Dan ga ik terug naar deze podcast, heerlijk terug naar huis fietsen. Dus om toch mijn trainingskilometertjes te maken.
Ja, wat mooi. Ja.
Heerlijk.
Oh, ik ben jaloers, ik moet in die sneakete auto weer. Maar volgende keer ga ik het ook doen, ja. Ja, we willen eigenlijk een beetje naar het begin. En er is heel veel gebeurd al in jullie levens. Maar op een gegeven moment ontmoeten jullie elkaar. En dat is eigenlijk een beetje in een bijzondere tijd. Dat is tijdens de COVID-tijd. Eigenlijk die hele bange eerste periode. En ik wil eigenlijk met jou beginnen, Sarah. Hoe kwam het dat jullie elkaar tegenkwamen?
Ja, Rob en ik hadden elkaar wel al vaker een keer gezien in het voorbijgaan. nou ja, omdat we allebei geïnteresseerd zijn in de organisatie van zorg. Mm-hmm. En ik had een documentaire gemaakt over het faillissement van het Slotervaartziekenhuis toen ik daar mijn co-schap deed. En toen COVID begon, zag ik eigenlijk hoe ingewikkeld de keuzes waren die gemaakt moesten worden. En dacht ik, dit is zoiets waarvan je achteraf en vanaf de zijlijn het allemaal heel makkelijk is, maar je eigenlijk van binnenuit wil weten, wat zijn nou de overwegingen? Dus toen ben ik naar Frida van der Maagdenburg toegegaan. Dat was op dat moment de CFO van het Amsterdam UMC. En heb ik gevraagd van, goh, mag ik jullie volgen als raad van bestuur van een groot ziekenhuis, hoe dit nou gaat? Dat ging niet door, maar ze zei, vind je mondkapjes anders interessant? Mm. De inkoop. En ik dacht op dat moment, nou, oké, ja. Ja, maar laten we maar even kijken. Maar hoe interessant kan dat nou zijn?
Ja.
Maar nou ja, niks bleek minder waar. En ik ging daarheen en Rob bleek de baas te zijn. Dus ik stelde me voor. En toen zei Rob, ja nee, ik ken jou. Jij bent die co-assistent die altijd van die moeilijke vragen stelt.
Ja, oh, je was al opgevallen, ja. Ja. Want eigenlijk is het best bijzonder, hè, dat je co-assistent bent en al een documentaire hebt gemaakt bij Tegenlicht. Die eerste keer in het Slotervaart. Kan je daar iets over vertellen? Hoe ging dat? Hoezo kreeg je dat eigenlijk voor elkaar?
Ja. ik wilde al een documentaire maken over het zorgstelsel. Want ik had me daarin verdiept vanuit mijn co-schappen. En dat ik merkte dat de organisatie van zorg heel erg beïnvloedde hoe wij ons werk doen en hoe wij patiënten behandelen en wel of niet behandelen. Veel meer dan ik van tevoren verwacht had. Toen had ik me erin verdiept en dacht ik, ja, nu kan ik daar wel een artikel of zo over schrijven, maar het is veel leuker om het te laten zien. Dus ik was eigenlijk al bezig met een regisseur om te kijken van, hoe kunnen we samen daar een documentaire over maken. En toen liep ik toevallig co-schap in het Slotervaart op het moment dat failliet ging. En was ik ook op de polyinterne een van de laatste drie co-assistenten die in Slotervaart mocht blijven langer dan de rest. Want de rest werd allemaal weggehaald. Maar op de poli konden we nog wel patiënten zien.
Jij mocht het licht uitdoen daar als allerlaatste.
Ja, het was echt, nou, het was heel indrukwekkend. Het was heel tragisch om te zien hoe iedereen zijn baan verloor. Heel veel mensen die daar al heel lang werkten. Heel veel patiënten die daar heel bewust gebleven waren al die jaren. En hun dokter ook al 20, 30 jaar kende. En er was heel veel boosheid over de manier waarop het in de media kwam. En hoe alleen maar het Slotervaart werd afgeschilderd als een soort puinhoop. En eigenlijk niet werd gekeken naar wat zijn nou de factoren die ertoe hebben geleid dat dit zo gebeurt. Want dat het failliet ging, oké. Maar de manier waarop en de manier waarop die patiënten zo in één keer naar een andere plek werden overgeplaatst, dat ging gewoon niet. En ondertussen zeggen dat de continuïteit van zorg geborgd was, nee, dat was niet de ervaring van binnenuit. Dus toen heb ik de GoPro van mijn vader geleend en in overleg met de internisten die daar heel erg achter stonden, ben ik gaan filmen.
Ja, en wat ik me herinner van filmen in het ziekenhuis, Amsterdam UMC heeft daar ook wel eens problemen mee gehad.
Ja.
Dat was dan niet goed vastgelegd en toestemming en zo. Had jij kon gewoon beginnen, GoPro erbij en niemand die moeilijke vragen stelde?
Ja, er was geen raad van bestuur meer, nee. Dus dat scheelde een hoop. En ik had gewoon iedereen die ik in beeld heb gebracht, om toestemming gevraagd. En verder vooral heel veel lege hallen en gangen. En daar, ja, dat was gewoon een leeg gebouw. Dus ik heb helemaal eigenlijk geen patiënten in beeld gebracht, behalve de twee die ik ook geïnterviewd heb. En die stonden er helemaal achter.
Hoe waren de reacties na afloop? Want ik kan me voorstellen, de internisten die vonden het ook waarschijnlijk fijn om hun verhaal en hun blik erop naar buiten te brengen. Was iedereen blij met het eindresultaat? Of heb je daar ook nog andere reacties op gehad?
Nou, ik begreep dat ze bij de zorgverzekeraar niet per se heel positief waren. Maar verder waren er vooral heel veel mensen die blij waren met de analyse. En die ook met allemaal verhalen kwamen over wat zij in Slotervaart meegemaakt hadden. En dat het toch zo'n bijzonder ziekenhuis was. Omdat het was toch een soort beetje gek ziekenhuis waar van alles kon. En waar iedereen elkaar kende. Dus dat, ja, het was, mensen waren ook wel blij dat dat beeld naar buiten kwam.
Ja. En had je eigenlijk vooraf al een overeenkomst met Tegenlicht? Of bleek daarna die documentaire zo goed te zijn dat hij daar een plek kon vinden?
Nee, ik had gefilmd. En toen hebben we daar een soort korte montage van gemaakt van 20 minuten. En die opgestuurd naar Tegenlicht. En die wilden het heel graag hebben.
Ja.
En toen zijn we het gaan uitbreiden naar meer een reflectie op het hele zorgstelsel. En niet alleen op het faillissement van het Slotervaart, maar dat als voorbeeld.
Ja, ja, uitgelicht een voorbeeld. Ja. Ja, hartstikke mooi. En ja, we gingen al een beetje naar het bruggetje toe, hè, hoe je dan uiteindelijk ook Rob bent gaan filmen en zijn team. Want je bent nog een documentaire gaan maken. En dat was in het begin van die COVID-tijd. Daar startte je in 2021 mee, denk ik.
2020.
2020, ja, direct aan het begin natuurlijk. Ja. Hoe zat dat?
Ja, ik was dus via Frida van den Maagdenburg daar terechtgekomen. En ik had wederom de GoPro meegenomen en kwam daar binnen. En eigenlijk binnen een uur was ik verkocht. Er zat zoveel energie in. Er liepen alleen maar mensen rond die dachten, oké, we hebben een gigantisch probleem. Het was echt in sommige ziekenhuizen was binnen een paar dagen zou de voorraad opraken. En we zitten hier met de mensen in Nederland die hier verstand van hebben en die de connecties hebben om dit op te lossen. En niet alleen dat, er zaten mensen vanuit de ziekenhuizen, vanuit verschillende bedrijven, die dus allemaal al jarenlang met China handelden, vanuit VWS. En zo waren er van alle kanten mensen bij elkaar verzameld, die ook allemaal daar, nou ja, vaak tegelijk met mij binnen waren gekomen, omdat iemand ze de dag ervoor had gebeld van, kun je morgenochtend in Leusden zijn? Dus het was gewoon echt fascinerend en er was heel veel energie.
Ja.
En Rob, aan de andere kant, want je zei al, je kende Sarah als de co-assistent die, wat was het, lastige vragen stelde. Ja. Zat je erop te wachten dat ze een documentaire kwam maken bij jullie?
Nou, ze kwam binnen en dat was natuurlijk leuk om elkaar even te zien. En toen dacht ik, het werd voorgesteld. En nou, in eerste instantie ben je hetzelfde als willen we dit wel, moet dit allemaal gefilmd worden, er zullen vast dingen misgaan of dat soort dingen. Maar nou, een van de dingen, het leek me ook wel heel erg gaaf om een documentaire te maken. Ik bedoel, ja, goh, dus dat kwam eigenlijk weer heel snel overheen dat ik dacht van, nou, dat is leuk, laten we kijken wat we kunnen doen. Maar een andere reden was van, goh, dit is misschien prachtig materiaal dat we later voor een opleiding kunnen gebruiken. Ik heb zo'n Harvard-opleiding gedaan waar je al die casussen kunt krijgen. Ik denk, goh, als dat toch gefilmd wordt, dit allemaal. En we kunnen zo'n casus dan volgen en dan in die dilemma's die we dan tegenkomen schetsen. En dan zeggen we, goh, hoe zou jij hierop reageren? Dat leek me heel erg gaaf. Maar een derde, zij was een soort bewakingscamera ook een beetje. Want ik zei van, als jij nou een plekje hebt waar jij niet binnen mag komen. Want het was een kantoor waar allemaal mensen zaten. We hadden een inkoopafdeling, een financiële afdeling. We hadden een afdeling die met logistiek bezig was, met beveiliging. Nou, ze hadden allemaal camera's. Of allemaal plekjes. Ik zeg, goh, als jij op een plek niet binnen mag komen, dan is dat misschien een plekje wat we in de gaten moeten houden. Want als drie leveranciers bij elkaar zitten en die spannen samen, dan werden er miljoenen verdiend. En tot onze verbazing zijn er twee groepen in wezen die niet echt graag gefilmd werden. En dat was toen Sievert bij ons binnen was. En een aantal mensen van VWS. Nou, de laatste tijd was dat ook redelijk in het nieuws dat we daar denken, maar god, daar hadden we ook liever wel allemaal beelden van gehad. Ja. Dus voor ons waren dat wel van, oké, hier moet ik alert op zijn.
Ja. Kan je eens vertellen wat die organisatie precies als doel had? Dat was best wel een bijzondere organisatie.
In wezen gaven wij advies over wat de overheid moest inkopen. Dus wij hadden geen zelf financiële middelen. Op zich zijn we als inkooporganisatie stonden we wel te boek, maar we hadden zelf geen financiële middelen. En wij moesten gewoon alle beschermingsmiddelen voor Nederland kopen. Het mondkapjes is dan even makkelijk, maar het was niet alleen de mondkapjes. Het waren ook de jassen, en het waren ook de handschoenen en het waren ook de, nou ja, alle andere dingen die we verder gebruiken. En wij moesten ervoor zorgen dat er voldoende waren in Nederland, terwijl er op dat moment niks was. Er werd gesteriliseerd, er werd, nou ja.
En die hele organisatie, heb ik wel eens begrepen, die werd in een paar weken tijd uit de grond gestampt.
In drie weken tijd hadden we 300 man bij elkaar in totaal, die daar zo'n beetje waren. Maar eigenlijk waren er zeg maar 100 actief. En die hebben we als ik terugkijk, inderdaad in 5 dagen hadden we een organisatie op poten die het voor elkaar kreeg om vluchten uit China te regelen, om magazijnen te regelen. Dat is echt ongelooflijk. We hadden een ERP-systeem in een maand ongeveer uit de grond. Dus een informatiesysteem in een maand uit de grond gestampt die volledig werkte met alle checks en balances erin. Nou, dat is geen organisatie die dat lukt.
Dat is wel een ander tempo dan het Amsterdam UMC.
Ja, dat doet de aanbesteding al meer dan een jaar. Ja.
Ja. Waar kwamen al die honderden mensen vandaan? Was dat letterlijk van, nou, ik ken nog wel iemand die kan dat goed, die neemt die mee? Want dat is denk ik de enige manier waarop het zo snel kan.
Ja, dat. En we kwamen heel snel erachter dat er had een advertentie in de Telegraaf gestaan over van wie kan de mondkapjes leveren. Dat heb ik ook allemaal achteraf pas gehoord dat zo was. Bel die telefoonnummer en mail naar dit e-mailadres. Dus er was een e-mailadres waar 4 mailtjes per seconde ongeveer binnenkwamen. Oké, hoe gaan we dit behandelen? En toen heb ik gebeld. De co-assistenten, die waren allemaal, ook in dit geval, weer naar huis gestuurd. Die mochten niet in het ziekenhuis blijven. Dus die zaten thuis. Dus ik heb de HR-manager opgebeld. Kun jij, 50 co-assistenten naar ons toe sturen? Er zijn er 30 naar ons toegekomen. En die hebben de inbox, heette dat dan. Dat was een soort het meest intelligente call center ever, denk ik. In een paar dagen de grond uitgestampt.
Ja. En bereidwilligheid was hoog, hè, denk ik, in die periode. Ja, iedereen wilde heel graag wat doen, dus dat hielp natuurlijk ook.
Ja.
En in principe iedereen die mee wilde doen, kon gewoon binnenkomen. Of deden jullie nog iets van een screening of een sollicitatie? Of ging het daar te snel voor?
Nou, het was wel zo. Als iemand zei van deze heeft geen toegevoegde waarde, dan kon hij meteen weggaan. We hebben er wel een paar weggestuurd.
Ja.
Dus het was wel onderling dat we even zeiden, we hadden een klein managementteamje snel gevormd. En dan zeiden we, goh, weet je, wat doet die hier? Of wat is hier de toegevoegde waarde van? Nee.
Hoe kwam het eigenlijk dat jij zo'n belangrijke opdracht naar je toegeschoven kreeg?
Toeval, eerlijk gezegd. Een beetje, in dit geval had Frida mij ook als bestuurder gevraagd om de. En zij was ook met de inkoop bezig tussen academische ziekenhuizen.
Dat is toch wel een centraal figuur, die Frida. Misschien moeten we die ook eens.
Dus moeten ze ook. Ja. Dat gaat zeker doen. Ze zit nu in Leiden, dus interessant, denk ik, om te vragen. Zij had me ervoor gezet, maar het was mede door mijn achtergrond. Ik heb heel veel in supply chain gedaan. Ik heb zo'n 15 jaar in de supply chain wereld gewerkt en advies daarin gegeven. En inmiddels zat ik alweer 12 jaar in het ziekenhuis. Dus ik had een soort mix van supply chain en ziekenhuis bij elkaar. En ik denk dat dat, ja, op zich paste dat profiel gewoon heel goed.
Nog even getwijfeld of direct ja gezegd?
Nou, het was wel een beetje het gevoel van, we waren met meerdere die mogelijk de leiding gingen doen daar. Dat was ook, ja, het was gewoon bij elkaar en wie pakt dan de leiding? Ik had wel een beetje het gevoel van, ik heb het gevoel dat nu iedereen achteruit gestapt is. Oftewel, dat ik vooraan stond om dan de leiding te gaan pakken. En wel heel bewust even, laat ik hier, ik geloof dat ik nu de aangewezen persoon ben.
Ja.
Dat, ja, heel gek.
En denk je dat je op dat moment had kunnen voorzien wat daarna allemaal zou kunnen komen? Dus alle dynamiek, maar ook media, politiek. Iedereen viel natuurlijk over jullie heen.
Tweede Kamer, alles wat we gehad hebben. Nu al de onderzoeken, duurt nog steeds voort.
Ja.
De WOP-onderzoeken lopen nog steeds. De parlementaire enquête moet nog lopen. Nee, dat had ik allemaal niet. Nee.
Zou je het met de kennis van nu nog een keer doen?
Zeker. Ja, ontzettend veel geleerd. En heel veel lol gehad ook. Het was super gave dynamiek, leuke mensen ontmoet. Zeker, ja. Ja.
Vertel eens, wat heb je geleerd?
Wauw. Ja, heel veel. Wat mij vooral bijstond is inderdaad het vertrouwen wat we in mensen hebben en wat je allemaal voor elkaar kunt krijgen. Dat je als je zo bij elkaar bent en wat jij ook zegt van dat je mensen bij elkaar hebt die er echt voor gaan. Want daarom stap je daarin. Hè? Als je denkt van ik blijf wel thuis zitten deze COVID-tijd, dan is het anders. Maar dit zijn mensen die er echt bewust in stappen, weten dat ze iets heel onzekers gaan doen. En dat verbindt enorm. En dat je dan met al dat vertrouwen dat kan gaan doen. Ja, dus ik heb wel geleerd om toch weer een beetje op je gevoel te vertrouwen van wat is wel pluis, wat is niet pluis en wat is, waar heb je vertrouwen in. En dat je ontzettend veel voor elkaar kan krijgen met de juiste mensen bij elkaar.
Ja. Had je dat niet pluisgevoel bij de deals die later als shady omschreven werden?
Ja, ik denk dat ze bij allemaal, als ik het nu terugkijk, bij allemaal wel aantekeningetjes heb gemaakt van daar zit iets, dat klopt niet helemaal, daar kan het wel eens misgaan. En dat op zich was dat ook niet gek trouwens. Hè? Ik bedoel, we praten over mondkapjes die 10 keer zoveel waard waren in 1 keer. Dus ja, er lag gewoon geld op tafel. Ik zei tegen Sarah, zei ik wel eens van, er staat hier gewoon een geldpers te draaien. Want die mondkapjes die waren plotseling goud waard voor iedereen. Dus ergens in die hele supply chain blijft er geld liggen.
Hoeveel miljard hebben jullie ook weer uitgegeven?
1,2 wij en uiteindelijk het landelijk consortium 1,4 miljard.
Ja.
Ja, dat is bizar veel. Ja. Echt bizar veel.
Wat zag je aan Rob tijdens je documentaire? Hoe deed hij dat leidinggeven?
Ja, het was heel leuk om te volgen, omdat het je was heel open over alles. Dus jij zei ook tegen iedereen, dit is Sarah, Sarah filmt alles. En als er iets niet gefilmd mag worden, dan is het niet oké. Dus dan wil ik het weten. Dus er was heel veel ruimte om gewoon overal binnen te stappen en overal mee te kijken. En de manier van heel direct zijn en duidelijk communiceren, maar ondertussen dat het wel gewoon heel gezellig was en heel duidelijk je emoties uiten over als je ergens over twijfelt. Dat was ook gewoon om te filmen heel fijn. Want je hebt echt een hoofdpersoon die laat zien wat hij voelt. Dus er is één scène waar Rob een deal van 80 miljoen euro zo voor zich geschoven krijgt met het verhaal van eigenlijk moet je hier nu een oordeel over vellen en dit is de informatie die je hebt. En dan gewoon uiteindelijk met zijn hoofd op tafel ligt en even een soort, en dan zegt we gaan even wat mensen bellen. En uiteindelijk is die deal gewoon gesloten en is het helemaal goed gekomen. Maar wel dat je echt ziet wat er in iemand omgaat.
Ja, ook tranen op een gegeven moment geloof ik geweest, of niet?
Nou, dat nee. Ik heb nooit tranen gezien, volgens mij.
Okay. Dan heb ik dat erbij verzonnen. Ja. Maar wel iemand die niet bang is om zijn emoties te laten zien, hè? Dat is me bijgebleven, ja.
Wat heb jij ervan geleerd van het filmen? Want je hebt natuurlijk, je staat er misschien iets meer buiten, hè, dan de mensen die zelf bezig zijn met die deals. Je hebt wat meer een observatierol. Welke les neem jij eruit mee?
Ja, inderdaad, hoeveel je kan bereiken als je allemaal samenwerkt en niet bezig bent met dit zijn de regels en dit is de aanbestedingsprocedure en gewoon alles wat er normaal de zorg zo stroef maakt als hij is, dat was er niet. En wat er dan aan mogelijkheden is, dat is oneindig.
Ja. We kregen later de vraag of we KLM wel aanbesteed hadden. En dat je echt dacht van, nee, we hebben een uur geregeld dat ze naar China kunnen gaan, weet je wel.
Want je noemde net al even, er is weer een onderzoek uitgekomen. Ja. Daar is 10 miljoen aan uitgegeven aan het onderzoek op zichzelf. En daar komen een aantal conclusies uit. Kan je vertellen welke conclusies dat zijn?
Ja, er is een onderzoek gedaan naar aanleiding van de hele Siewert deal. Is gekeken van, goh, is daar nou niet veel meer misgegaan? Dus ze hebben Deloitte, en dat is op zich wel bijzonder, hè? Dus het departement Forensic and Financial Crime. Dus ze gaan echt kijken, wat is er misgegaan eigenlijk? Hè? Dus met die bril hebben ze er ook naar gekeken. Daar hebben ze dan inderdaad 10 miljoen aan uitgegeven. 2 jaar over gedaan. Dus je moet je voorstellen wat wij in 3 weken opgezet hebben met alles wat we dan kunnen. Die 3 weken zijn 2 jaar lang onder een vergrootglas gedaan door 50 mensen die eraan gewerkt hebben, 2 jaar lang. En daar komt dan uit dat er wel eens wat mis is gegaan. Nou, dat is denk ik ook vrij logisch dat er wel eens mis is gegaan. Er is niet gekeken naar wat er allemaal goed gegaan is. Dat is ook, nee. Dus daar zit natuurlijk een...
Dat is geen evenwichtige evaluatie.
Dus de evaluatie is natuurlijk vooral gericht op wat ging er mis. En dan wordt er uiteraard, denk ik, de conclusie getrokken van, god, er zijn misschien wel wat risico's genomen. Ja, dat denk dat er inderdaad risico's genomen zijn. En ik moet daar, als ik daar aan denk ik ook af en toe wel aan de zorg. Dat ik denk, ja, als je natuurlijk alleen focust op de risico's, dan ga je al die protocollen, ga je alles dicht timmeren. En dus mijn angst is ook dat voor de volgende crisis het allemaal prachtig op papier staat, hoe het allemaal dichtgetimmerd is. Maar ik ben heel bang dat we dan geen mondkapjes hebben.
Het lijkt me ook gewoon echt super frustrerend als je daar met alle... Nou ja, met goede wil, hè? Hartstikke transparant. Je laat Sarah het filmen, je stelt je heel kwetsbaar op. En het was tijdens die weken al dat natuurlijk media, politiek, iedereen vond er wat van. Het was niet goed genoeg of mensen konden je niet bereiken of nou ja, allemaal dat soort dingen. Krijg je nu ook nog eens 2 jaar nadien zo'n rapport erbij. Van nog eens even hier een vingertje erbij, dit was een risico. Is dat niet ontzettend zwaar om dat terug te horen over een periode waarin je je gewoon naar beste kunnen hebt ingezet?
Nou, sommige dingen wel. Hè. Dat ontstaat er in de media bericht van zoveel miljoen valt niet te verantwoorden. En wat dan blijkt, en dat is dan de kop in de krant, is dan de bonnetjes zijn zoek of zo. Wij hadden alle bonnetjes. Ik geloof dat we op 2 cent nauwkeurig alles kunnen verantwoorden. Alleen ergens was er in de politiek geen goedkeuring bij de Eerste Kamer gevraagd of zo. Dus wij hadden echt alles op orde. We hebben alle documentatie op orde. Ik heb inderdaad alles laten filmen, ook met het idee van transparantie. Maar goed, tot nu toe is in de media, ondanks al die onderzoek ook uitgekomen, dat wij verder helemaal niets fout gedaan hebben. Sterker nog, we komen er steeds uit als dat we het heel goed gedaan hebben. Dus nee, ik maak me daar niet echt zorgen. Het is wel jammer natuurlijk dat de goede kant inderdaad wat onderbelicht is. Zeker.
Ik vond het wel heel frustrerend. Ik vond vooral frustrerend dat er dan de hele tijd werd geroepen, er is te weinig, er is te weinig, er moet wat gedaan worden. En dat op een bepaald moment, voor het paasweekend was het volgens mij, was er al best wel veel binnen. Het was nog niet genoeg dat iedereen weer echt, zeg maar, genoeg had voor de komende maand. Maar wel dat je dacht, we kunnen uitleveren als het nodig is. En toen zijn we jullie zijn de 14 verpleeghuizen die het meest een nood hadden gaan benaderen. En op 1 na zei iedereen, nee, doe maar na het paasweekend. Ik denk, nou, hoe groot zijn die tekorten dan? En dat soort dingen kwamen überhaupt niet naar buiten. En het allerergste vond ik dat het moment dus dat er voldoende was, dat we in het pakhuis stonden die tot de nok toe gevuld was met mondkapjes en jassen, en dat de media dat zag, echt een persconferentie voor al die rijen en rijen en rijen met mondkapjes, dat inderdaad de eerste vraag was, maar hoe is dat gegaan met de aanbesteding dan? Ja. Toen dacht ik, ja, sorry, zo werkt het gewoon niet. Je kan niet allebei doen.
Wat me opvalt in je verhaal is dat je we zegt.
Ja, klopt. Dat heb ik nog steeds niet afgeleerd. Nee. Ja, ik voelde me echt onder... Ja, ja. Ik ben meer dokter dan documentairemaker. Ik ben niet objectief. Het was ook we in het Slotervaart. Ja. En dat is hier ook echt zo. Omdat ik zo heb meegeleefd en meegelopen met iedereen binnen die organisatie. We gaan nog steeds regelmatig samen eten met een hele groep. Het is gewoon wel een soort familie.
Hadden jullie nou in die tijd, hè, want jullie hadden een beetje de beeldvorming af en toe tegen je, met media, social media, allemaal dat. Is dat iets wat jullie achteraf gezien nog anders hadden moeten doen? Dat je toch meer tijd en moeite had moeten steken in externe communicatie, ook iemand die een Twitter-account bijhoudt, een live blog of dat soort dingen? Is dat...
Ik weet nog heel goed dat ik mijn eerste presentatie zei. En toen hadden we allerlei afdelingjes benoemd. En er was ook een communicatieafdeling, ook van VWS en van mensen er nog extern bij. En het eerste wat ik zei, als we dit gaan evalueren, is alles wat ze zeggen bovenaan staat dat de communicatie shit was. En dat weet ik nu al. Ik heb echt heel veel projecten gedaan in mijn leven als consultant bij heel veel bedrijven. Bovenaan de evaluatie staat altijd dat de communicatie niet goed was. Hè. Dus ik maak me daar ook geen enkele illusie dat dat nu beter komt. Hebben we gezegd, had dat beter gekund? Ik weet het niet. Kijk, wij waren ervoor om voldoende mondkapjes te regelen voor de zorg. Dat was onze focus. En elke keer dacht ik bij mezelf, ben ik daarmee bezig? Ja, daar ben ik mee bezig. En als dan de media slecht is, het boeide me eigenlijk helemaal niks. Ik was gewoon super blij dat ik het ziekenhuis opbelde. En later vertelde Sarah dat ook nog, dat zij in het Boveneindziekenhuis was en onze mondkapjes zag liggen. Namelijk met een panda.
Die ik zelf uit het vliegtuig op Schiphol had zien komen.
Cool. En dus ja, toen dacht ik van ja, daar gaat het om. Ja. En ook mijn collega's hebben altijd gezegd, top wat jullie gedaan hebben. En de mensen in de zorg zeiden, top wat jullie gedaan hebben. En daar was ik eigenlijk super blij mee. En als dan de media er anders over dacht, of de publieke opinie, het boeide me eigenlijk heel weinig. Ja.
En want je zei net wel, hè, goh, ik hoop zo dat in een volgende crisis dat het dan niet allemaal dichtgetimmerd wordt en dat die vrijheid wordt afgenomen. Dan toch de kritische vraag. Als je dan tijdens zo'n eerste golf meer had gedaan aan de beeldvorming of daar wel in had geïnvesteerd, zou dat dan voor zeg maar, de lange termijn die beeldvorming niet juist wel belangrijk zijn? En ik snap dat dit is allemaal achteraf
nee,
en ik heb makkelijk
vraag.
Praten. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig naar ook hoe je blik daarop kan veranderen in de loop van de tijd.
Ja, op zich, wat wij gedaan hadden was, op een gegeven moment hadden we de keus van communicatie moet in ieder geval één mond zijn. Dat in een crisis ga je niet met twee monden, want dan krijg je het voor of weet heb je het met elkaar. En dan hadden we de keus. Zijn wij een aparte mond? Landelijk Consortium Hulpmiddelen heeft een aparte focus. Of is het VWS die dat doet? Want in principe waren we in dienst van VWS. Of tenminste, wij hebben onze dienst aangeboden om dat te doen. Nou, daar hebben we over nagedacht in het begin. En toen zeiden we, nee, VWS is het woord. Die moeten zich laten verantwoorden. Dus zij doen de communicatie. Punt. En dan gaan wij dus geen communicatie doen. Achteraf zeg ik, ja, wat iemand later zei, van communicatie is de taak van de baas, zeg maar. En dan denk ik van ja. Misschien hadden we dat wat meer aan de stoel moeten trekken. Ja. En dan hadden we inderdaad een totaal ander verhaal verteld. Ja. Wat we in de Tweede Kamer op een gegeven moment ook gedaan hebben.
Ja. Je bent ook selectief in op welke uitnodiging je wel en niet ingaat. Hè? Hoe belangrijk vind je het om jouw kant van het verhaal te delen?
Niet zo heel belangrijk. Ja, wel belangrijk, maar ook weer niet zo belangrijk. Ik vind het belangrijk voor de mensen. De mensen die daar zo hun best gedaan hebben en dan eigenlijk daar een beetje last van hebben ook. Rechtszaken soms of enquêtes of allerlei dingetjes. En daarvoor zou ik willen dat gewoon wat beter in het nieuws is. Maar ik merk ook dat het eigenlijk vechten tegen de bierkaai is op dit moment. Het is eigenlijk nu een klein beetje van toch houd gewoon rustig. Er komt vast uit dat het goed gaat. De pers is nog steeds gunstig. En daar meer in roeren kan uiteindelijk ook alleen maar leiden tot meer gedoe. Ja. En onze focus op de zorg vind ik in die zin veel belangrijker.
Ja, want we gaan het bruggetje maken denk ik naar jullie huidige project.
Ja.
Je zei net al dat je in de zorg soms ziet dat alles dichtgetimmerd is. En jullie hebben een stichting opgezet om daar geloof ik wat aan te doen. Hè? Sarah, kan jij eens vertellen wat voor stichting dat is?
Ja, we waren eigenlijk nadat de eerste en denk de tweede COVID-golf over waren. En we hadden een beetje tijd om terug te blikken. Zaten we in Robstuin en hadden we het erover dat de zorg weer helemaal terug was gegaan naar het oude stramien van regels en protocollen en vooral toestemming vragen voordat je dingen doet, in plaats van gewoon dingen regelen zoals je ze zelf zou willen. En we hadden het erover hoe zouden we nou die creativiteit uit de COVID-crisis nu mee kunnen nemen en weer aan kunnen wakkeren en dat oplossingsgerichte. Dus toen zijn we gaan brainstormen. Daar hebben we ook Veerle Smit bij betrokken, die ik kende van een wetenschappelijk stage in Turk. Compendium heeft opgericht. En uiteindelijk is daar Stichting Zorgmakers uit voortgekomen. Met als doel om samenwerken en het delen van oplossingen te stimuleren. En vooral ook om gewoon echt, zoals ook bij het Landelijk Consortium, vooral ook veel lol te hebben en veel op creativiteit te focussen.
Oplossingsgerichte mensen en zaken stimuleren. Dat komt overeen met onze missie. Hè?
Klinkt leuk, best wel.
Ja, wat goed dat jullie hier zijn. Ja. Ja. Hey, en hoe doen jullie dat, Rob?
Op verschillende manieren. Eerst willen we gewoon vooral aandacht op iets lolligs doen. Dus we hebben een hele grote paarse krokodil van 9 meter. En die hebben we als eerste opgehangen op het voetenplein bij het AMC. En dat gaf gewoon ook al wel hilariteit. Van wat gebeurt daar eigenlijk? Dus dat vinden we gewoon leuk. Dus je wakkert iets aan van, hé, wat is hier aan de hand? En dan, maar het idee is eigenlijk van, gewoon niet alleen op die problemen. Het Paarse Krokodil staat toch voor de bureaucratie en de zorg. En dan zeggen we ook, het is niet klein, maar het is ook echt groot. Dat is ook lollig. Maar vooral kijken van, goh, zijn er ook oplossingen voor verschillende dingen bedacht? En die dan vervolgens te delen op een website. Het Zorgmakersplein van Zorgmakers. En daarmee proberen we ideeën die mensen al lang gedaan hebben, dat die op de site zetten. Of dat regelen wij voor ze. Daar hangen we prijzen aan. Van, goh, dat heb je hartstikke goed gedaan. En daar hebben we dan een event binnen een zorginstelling organiseren. En wat we nu doen met die Paarse Krokodil, die gaat toeren langs ziekenhuizen. En wat je dan ziet, is dat er bij het volgende ziekenhuis, die is bij het Spanen geweest, en die zeggen dan van, goh, wat hebben jullie opgehaald in het AMC toen jullie Paarse Krokodil daar hingen? Nou, we hebben dit niet opgehaald. Dus je maakt ook connecties tussen die ziekenhuizen. En hij is inmiddels ook in het Deventer ziekenhuis geweest. En vorige week was hij bij een congres zeggenschap in de zorg. Nou, je ziet dan ook die Paarse Krokodil rondtoeren.
Volgende week komt hij bij ons langs.
Komt hij bij, ja.
Ja, volgens mij, dat heb ik net gehoord. Ja, heel leuk.
Dus dan komt hij oplossingen ophalen en delen met elkaar. Ja.
Doe me denken aan Flip de Beer van vroeger. Die mocht dan omstebeurt bij iemand uit de klas logeren. En dan moest je goed voor hem zorgen. En dan had hij ook een boekje bij zich wat hij bij de andere kinderen had gedaan. Nou, dat klinkt hier de moderne van. Zitten die ziekenhuizen daarop te wachten? Is het dat ze bij wijze van spreken jullie aanschrijven van, kom alsjeblieft jullie krokodil opblazen in onze hal? Of is het een beetje zoeken?
Nee, er komen echt heel veel positieve reacties. En wat met name het leuke is, dat het zowel van verpleegkundigen als artsen als bestuurders. Dus iedereen vindt het eigenlijk leuk. Dus dat maakt het al heel grappig. Dus het is een soort verbinding van dat. En omdat we daar toch een leuk verhaal omheen hebben, dat we wat prijzen, wat leuke voorbeelden dan kunnen noemen. We hebben inmiddels 5 prijzen, denk ik, die wij uitreiken.
Ja.
We hebben een prijs voor de Paarse Krokodil. Je vangt een Paarse Krokodil, een heel klein Paarse Krokodilletje, op het moment dat je in staat bent om een bureaucratisch probleem op te lossen. En dan bereiken we dat weer uit met leuke dingetjes eromheen. We hebben een groene schildpad voor een duurzaam initiatief. Een spaarvarkentje geven we dan op het moment dat je iets weet te besparen in het ziekenhuis. We hebben inmiddels een onthamster. Nou, we komen straks misschien wel over ons hamsterrad, wat een ander initiatief is. Maar het allerbelangrijkste vinden we, dat is de naaperstrofee. De gouden naaper. En die geven we dan aan een ziekenhuis die iets nageaapt heeft. En dat vinden we het allerleukste, hè? Want we denken, goh, iets Maastricht is ontwikkeld. Maar als het er ook in Groningen nagedaan is, waarom dan niet gewoon in heel Nederland?
Eigenlijk bestrijd je het not invented here syndroom.
Precies.
Ja. Het grappige is, we hebben een van de reacties van de ziekenhuizen, ja, dat werkt niet, want dan hebben we het niet zelf bedacht, kregen we ongeveer letterlijk.
Ja.
Terwijl in de wetenschap heb je PubMed en delen we alles met elkaar, maar als het om een leuk idee gaat, dan houden we het lekker voor onszelf.
Wat leuk ook dat jullie het zo positief maken. Doe ik, me, ik ben een beetje associatief deze opname, merk ik. Maar net zoals je kinderen een stickerkaart geeft, hè, van goed zo, hè, je bent op het toilet geweest helemaal zelf. Je maakt er gewoon een positief iets van. Terwijl natuurlijk bij heel veel van die problemen, en zeker bureaucratie of ICT-dingen, daar word je op een gegeven moment een beetje lam geslagen, chagrijnig van. En jullie trekken het eigenlijk weer de positiviteit en de leuke dingen in.
Ja, en je ziet ook dat dat echt effect heeft. Dat op het moment dat je het over bureaucratie gaat hebben, terwijl er een 9 meter lange Paarse Krokodil in de hal ligt en je zegt, kijk, dit is hoe groot het is, je kan er echt niet omheen, dan gaan mensen op een hele andere manier nadenken en die gaan veel meer richting oplossingen dan dat ze gaan verzanden, wat ook oké is, maar in het klagen. Ik denk dat het klagen heel belangrijk is, maar dat je op een bepaald moment een stap moet zetten en denken, oké, maar hoe gaan we het samen oplossen?
Ja, heel mooi hoe jullie die marketing eromheen ook doen. Echt complimenten daarvoor. Het valt echt op en het is inderdaad lollig altijd. En daar hebben we behoefte aan. Wat is jouw rol in de stichting?
Ik ben de voorzitter.
Ja.
En het creatieve brein.
Ja.
heb jij de naaper bedacht? En de...
Nou, Veerle is heel erg van de woordgrappen.
Ja.
Dat is echt haar sterke kant. Ik heb de Paarse Krokodil bedacht. Ik zat op een bepaald moment een boekje te lezen en toen ging het of een tijdschrift en toen ging het heel erg over protestacties. Ik hou heel erg van protestkunst. En daar was op een bepaald moment kwam de Provo-beweging voorbij in de jaren 70. Er was een leuzenverbod in Amsterdam. Ik wist dit helemaal niet, maar je mocht dus geen leuzen meer scanderen, maar ook niet op borden zetten. En toen zijn ze gaan protesteren met alleen maar witte borden. Toen dacht ik, wat nou als je een soort van het probleem inderdaad uitvergroot en laat zien, waardoor je het heel erg visueel maakt. In plaats van dat je een soort van het tegenovergestelde probeert, wat je probeert te bereiken. Dus zo kwam de paarse krokodil tot leven.
Is die, sorry, ik kijk heel veel in. Was die paarse krokodil ook niet van... Volgens mij was het een huisarts op Twitter die een, paarse, of een stempel maakte. En dan als hij weer een onzinnige aanvraag kreeg van een zorgverzekeraar... dan stuurde hij een briefje terug met die paarse krokodil erop gestempeld.
Ja, klopt. Het komt oorspronkelijk van de reclame van Ora. Die toestemming ook heeft gegeven om dat wij dit plagiëren. En vervolgens is het eigenlijk heel erg gaan leven als symbool van bureaucratie. En is het inderdaad door die huisarts heel erg in de zorg... een ding geworden. En het grappige is dat mensen die deze geschiedenis niet kennen... die denken dat wij de paarse krokodil hebben verzonnen. Dus ik krijg van allemaal mensen foto's doorgestuurd... van het protest van de huisartsen die dan met paarse krokodillen lopen... van kijk, hij is ook daar. Ze hebben hem overgenomen. Dat...
Maar eigenlijk verdienen jullie de na-aper-trofee. Dus.
Ja.
Dus we hebben de paarse krokodil gehad nu, de na-aper-trofee. Ik hoorde ook onthamster de zorg voorbij komen. Ik had, kijk, dan gaan we weer met de associaties. Ik heb altijd heel veel hamsters gehad als kind. Dus ik vind dit helemaal leuk. Vertel, onthamster de zorg, wat is het?
Ik had op een bepaald moment een gesprek met een kinderarts. En die zei tegen mij, van als je bezig bent met de zorg verbeteren... moet je opletten dat je niet alleen maar het rad efficiënter maakt. Je moet zorgen dat de hamster er soms ook uit kan. En vooral dat moet eigenlijk je doel zijn. Wat we buiten het rad doen, dat is namelijk... de essentie van zorg. En dat bleef zo in mijn hoofd hangen. Ik ben maandenlang heb ik elke keer als ik weer administratie zat te doen... en weet ik veel wat voor belletjes allemaal... en weer 3 keer doorverwezen en in de wacht... dat ik mezelf zeg maar in een soort rad zag rennen. Dat ik dacht, daar moeten we iets mee. Dit is zo'n mooie beeldspraak. En het is weer een dierenthema, wat natuurlijk super is. Dus toen zijn we dat verder gaan ontwikkelen tot een filmpje met een hamster die in een rad rent. En dan op een bepaald moment eruit stapt en door een miniatuur ziekenhuisje wandelt. Nou, het is ook ontzettend leuk gewoon om te maken. Met de vraag van, goh, wat is waarvoor we echt in de zorg zijn gaan werken? En welk deel van je dag doe je dat nu? En hoe zorgen we dat je eigenlijk bijna alleen nog maar doet waarvoor je in de zorg bent gaan werken? Dus uit dat rad stapt. En toen hebben we een... levensgroot hamsterrad laten maken... waar mensen dus even in kunnen lopen. Nou ja, dat zijn ze gewend, al de hele dag.
Dat kunnen ze supergoed.
Dat kunnen ze heel goed. Heel veel mensen vinden het ook best wel fijn. Want dit is herkenbaar. Maar dan komt het punt dat we zeggen... stap uit het rad, onthamster de zorg. En ga nadenken over wat we nou echt willen.
Het lijkt me in de praktijk voor sommige mensen zo lastig. En dat herken je zelf ook uit de praktijk. Hè? Dan heb je weer zo'n hele dag met allemaal administratie... waarin je dan in mijn geval een soort van dienaar van Epic voelt... om elke keer maar de alerts op te lossen voordat je je orders mag tekenen. Dat je aan het einde van zo'n dag helemaal mur geslagen bent... En inderdaad alleen maar in dat rad blijft doorlopen. Wat voor praktische tips kan je mensen die zitten te luisteren dan geven... om daar inderdaad uit te stappen? Hoe doe je dat op een normale werkdag?
Ja, heel herkenbaar. En ik had op een bepaald moment dat mijn focus inderdaad helemaal was... hoe doe ik het zo efficiënt mogelijk... zodat ik zo vroeg mogelijk naar huis kan, eigenlijk. En dan wordt je dag heel frustrerend, want dan dat gaat niet. En toen heb ik het dus mede door dat gesprek met die kinderarts omgedraaid... en gedacht, oké, maar wat maakt mijn werk nou leuk? Waar haal ik echt energie uit? En dat is patiëntenzorg echt dokteren. Nadenken over de patiënt, wat heeft hij nou... Dus in plaats van dat mijn focus is om de administratie zo efficiënt mogelijk te doen... want daar ben ik ondertussen best heel goed in... is mijn focus nu van, oké, wat zijn de momenten waar ik echt even tijd aan wil besteden... en daar dan ook echt de tijd voor nemen. En dan vul je de rest van de tijd met administratie, want die vult zich wel. En dan ga je uiteindelijk met een veel gelukkiger gevoel naar huis. Dat lukt echt niet elke dag. Sommige dagen zit je nog steeds 90% achter een computer... en ren je even langs je patiënten om ze ook even een handje te geven... en te zien voor wie je eigenlijk aan het zorgen bent. Maar heel veel dagen kan ik nu wel even op zo'n kamer staan... en denken, nee, dit is het moment. Hier ga ik het van nemen.
Ja, wat mooi. Heel mindful ook eigenlijk. Hè? Dus waar je je aandacht legt, dat neem je ook mee naar het einde van de dag.
Ja. Nou, het is wel grappig. Ik was bij het congres ook dat jij pas een bestuurder stapte er ook uit het rad. En het grappige was, het is beter dan dat je weer een of ander protocolletje of een of ander rapport schrijft. Zij was zich echt bewust, ik stap er nu even uit. Dus ze ging daarna een presentatie houden en ze refereerde ook meteen aan dat rad. Ja. Omdat je er echt even bij stilstaat.
Ja.
Dus het werkt in die zin ook echt eventjes. Zo proberen we dat voor elkaar te krijgen.
Ik moet denken aan mijn wandelingetje van gisteren tijdens de cursus.
Ja, zeker.
Ja, hartstikke leuk. En Sarah, jij zei al, ik ben eigenlijk geen echte documentaire maakster. Ben je wel een echte arts?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja,
ja, ik ben vorige week aangenomen voor de opleiding tot kinderarts.
Ah, gefeliciteerd.
Gefeliciteerd, joh.
Heel fijn. Ja, ik haal wel echt... Dat is ook juist doordat ik allemaal andere dingen ernaast heb gedaan, krijg ik altijd de vraag, kun je wel kiezen en wil je wel echt dokter worden of zijn? En juist doordat ik andere dingen heb gezien, besef je heel erg hoe bijzonder het is dat je de hele dag door op de belangrijkste momenten in mensen hun leven mag zijn. En alles mag vragen, overal bij mag zijn en daar zoiets in mag betekenen. En dat, ja... Ja. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk.
Je krijgt dus voldoende ruimte daaromheen om dit soort dingen te doen en te blijven doen.
Ja.
Wel... Die pak je vooral.
Ja, die pak je.
Ik kijk even naar de zuinigheid van jouw mond. Is het lastig om die tijd te vinden?
Ja, ik werk wel echt hard. En veel. Ja, ik heb een 46-uren contract in de zorg. En dan vervolgens doe ik de rest, als het rustig is, tussendoor mailtjes sturen, koffie drinken met mensen. Maar als zaalarts kun je ook gewoon eigenlijk niet zo goed afspraken maken, want je weet niet wat er gebeurt. Dus ja, als er een kind heel ziek wordt, dan moet je toch weer afzeggen. En dat, ik denk ook dat dat wel echt belangrijk is dat we daarover na gaan denken. Als je wil dat mensen zich gaan inzetten voor het verbeteren van de zorg, zul je ze daar ook echt ruimte voor moeten geven? Zul je ze ruimte buiten het rad moeten geven? Om het beter te maken.
Ja, ik weet van Anna dat ze dat gecreëerd heeft voor zichzelf met een dag per week. Ik deed dat toen ook, toen ik de zaal met andere activiteiten combineerde. Heb jij dat ook? Dat je...
Nog niet, maar dat komt wel.
Dat komt wel, ja. Ja.
Hoe zie je dat voor de rest van je loopbaan? Je zit natuurlijk nog vrij het begin van je carrière. Heb je daar al echt grote ideeën over? Wil je je hele leven dan blijven dokteren? Wil je het juist altijd blijven combineren? Zijn dat dan uiteindelijk niet te veel ballen om hoog te houden? Of ben ik nu veel te veel voor je vooruit aan het denken en beren op de weg aan het zien?
Nee, ik denk daar wel over na. Ik denk wel dat ik altijd... Ik vind het allerleukst om in de kliniek dingen tegen te komen en dan te denken, goh, dit moet toch beter kunnen. En dat je dat dan oplost, ook al is het maar een klein stukje. En dat je merkt dat dat effect heeft. Dus dat je dan ook ziet van, oh, ik hoef een vinkje minder te zetten omdat ik 3 mails naar Epic heb gestuurd en nu is het gelukt. Daar kan ik echt heel veel genoegen uithalen. Maar ik zou het wel altijd willen blijven combineren, denk ik.
En jij, Rob, waar gaat jouw toekomst naartoe?
Nou, wat ik superleuk vind, is juist om de zorgmakers, om het dan zomaar even te zeggen, als we daar de artsen en verpleegkundigen, om die te stimuleren om inderdaad uit het rad te stappen en hun eigen problemen op te lossen. En wat ik gewoon zo gaaf vind, is dat zowel Veerle als Sarah zijn, Veerle dan nu niet meer arts, maar wel allebei arts opgeleid, dat de stichting in zichzelf is eigenlijk datgene wat ik heel graag wil. Namelijk als manager zorgmakers stimuleren om hun eigen omgeving te creëren en beter te maken, omdat ik denk dat het daar vandaan moet komen. En dat doen we dus in de stichting zelf. Dat te stimuleren. En de stichting zelf probeert dat weer te bereiken om dat verder in de zorg te voor elkaar te krijgen. En zo zie ik mijn rol ook.
Ja, ik weet eigenlijk nog niet of we daarover gehad hebben. Maar wat is je huidige rol in het ziekenhuis?
Ik ben directeur bij het hartcentrum binnen het Amsterdam UMC.
Ja. Ja. Maar managers zijn toch ook zorgmakers?
Ja, we beschouwen ze daar ook als zorgmakers. Zeker. De zorgmakers als geheel wel. Maar als ik kijk naar mijn eigen stimulans, denk ik wel van nee, ik wil vooral dat de mensen die echt aan het bed staan, dat die kunnen doen waar ze ooit voor bedoeld zijn. Ja. Wat ze graag willen doen.
Ja. Zie je grote problemen voor de zorg?
Wauw. Ja, er zijn heel veel grote problemen, uiteraard. Ja, die zijn bekend in de zin van personeelstekort, te weinig geld en al die dingen. Zeker, maar waar ik ook van overtuigd ben is dat het is zo ingewikkeld, dat gaan we niet oplossen als we het blijven doen zoals we het nu al jaren doen en door harder te rennen. Dus de enige manier is, wat grappig is, beperkingen leidt vaak ook tot meer creativiteit. Ik moest ooit een keer een opdracht doen, weet ik, met een groepje over creatief nadenken. En dat ging toen over bedenken een opening voor Rotterdam of iets dergelijks. En iedereen had vuurwerk bedacht rondom de Erasmusbrug. En volgens kregen we de opdracht, maak iets voor die opening, maar het moet zo klein zijn als 1 centimeter of zo. En dan ontstaat creativiteit. Dan ga je dropjes bedenken of dan ga je andere dingen bedenken. En ik denk, in de beperking ontstaat vaak creativiteit. Wij hebben helemaal geen veel geld voor zorgmakers. Het is gewoon wat eigen geld we erin stoppen. Dus gaan we zelf een filmpje maken en gaan we zelf timmeren en weet je wel zo. En ik vind dat gaaf. En ik denk, in de zorg is ook, het knellen is enorm, maar kan wel leiden tot creativiteit. En als we dat nou maar stimuleren, dan gaan we denk ik heel veel hele mooie oplossingen verzinnen. En daarvoor hebben we wel nodig dat we een aantal bureaucratische problemen oplossen. Want het zit helemaal dichtgetimmerd om risico's te voorkomen.
het Amsterdam UMC stopt er niet even 20.000 euro in.
Eigenlijk willen we dat ook niet.
Nee, we willen onafhankelijk blijven.
Ja. Ja. Ja, we hebben er wel over nagedacht. En ik denk dat we een prachtige casus op dit moment hebben om prima bij VWS in te dienen. Ja. En daar ook nog wel wat geld voor. En dat we ons budget kunnen vertienvoudigen. Maar we vinden het eigenlijk wel leuk als het gewoon lekker onafhankelijk blijft. Mm.
Sarah, we hebben net van jou eigenlijk al een tip gehoord, hè, voor mensen die ook uit dat rad willen stappen, hoe je dat kan doen in een dagelijkse werkdag. Ik ben ook wel benieuwd, Rob, of jij nog een tip hebt voor luisteraars, voor mensen die zitten te luisteren en die denken, goh, dat doen ze toch maar mooi, zo'n stichting opzetten en toen met al die hulpmiddelen. Hoe kan ik ook in die oplossingsgerichte vibe komen? Wat voor tip heb je?
Ik heb heel lang actielijstjes gemaakt, dat heeft iedereen wel, de actielijstjes, en dan heb je 10 punten en dan heb je... Daarna krijg je de tip, je moet niet alleen een to-do-list hebben, maar je moet ook een not-to-do-list hebben. Nou, dat helpt ook al, dan ga je ook schrappen. Maar elke keer als ik dan die 10 punten had en ik kwam thuis, dan had ik er misschien 5 gedaan. En dan baalde ik dat ik er 5 niet gedaan had. Ik ben op een gegeven moment echt begonnen met 1 ding. Ik wil 1 ding doen. En dat is dit. En dat wil ik aan het einde van de dag gedaan hebben. En dan kwam ik thuis, had ik ook 5 dingen gedaan. Dan had ik 4 dingen meer gedaan. En dat voelde zo goed. En dat is het enige wat ik ook doe. Ik ga naar mijn werk en dan denk ik, oké, dit is het enige ding wat ik in ieder geval doe. En dat kan iets heel kleins zijn.
Wat was het vandaag? De podcast?
Vandaag was het iets anders wat ik gedaan heb. Dat was puur iets privés. Ik moest even naar de huisarts en ik moest die huisarts vandaag bellen. En dat heb ik gedaan.
Geslaagd. Ja. Goeie tip.
Verwachtingenmanagement gewoon naar jezelf.
En het is ontzettend leuk.
Goeie tip.
Dankjewel voor dit gesprek. We zijn er doorheen. We hebben heel veel over jullie gehoord. Dankjewel.
In deze aflevering waren Rob van der Kolk en Sarah van der Lelie te gast. Een bijzonder duo dat elkaar leerde kennen op het hoogtepunt van de COVID-crisis. Maar ook nadat de voorraad medische hulpmiddelen weer op peil was, zette hun samenwerking zich voort. Stichting Zorgmakers weet met paarse krokodillen, gouden naapers en een levensgroot hamsterrad zorgverleners te inspireren tot het delen van oplossingen in de zorg. Deel deze aflevering dan ook vooral in je eigen netwerk om de inspiratie verder voort te zetten. En abonneer je op De Zorg Laten Werken om geen enkele aflevering te missen.